Een maand zonder feesten, dat is ook wat. Ja. Ja. Er stond ooit een grapje in het NIW. Dat dus is weer een feest. En dan zegt de ene Jood, vraagt dan, wat vieren we eigenlijk? Waarop die andere zegt, onze vijanden probeerden ons over een kopje kleiner te maken. Het is er niet gelukt, laten we nasje. Dat is ongeveer de samenvatting. Nasje. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, je ziet hier staan, de kerk redt het niet zonder Israël. Dit is een boekje dat is geschreven door oud-directeur van de NEM. Ja, ik zit erin, ik ben daarbij betrokken, een beetje sluikreclame is dit. Maar dat inspireerde mij voor hetgene waar ik het vandaag over wil hebben. Dat is namelijk, ik ga een stap verder dan onze directeur. En ik wil het niet hebben over de kerk redt het niet zonder Israël, maar de wereld redt het niet zonder Israël. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, ik vertel die mensen hier natuurlijk niks nieuws op die manier. Dat weet u, waarschijnlijk heel veel wat ik vertel, weet u al lang. En toen dacht ik, maar het is altijd goed om het ook eens van een ander te horen. Dus vandaar dat ik toch vrijmoedig ben om daarover te spreken vanmorgen. En dat sluit namelijk heel erg goed aan bij de lezing van vanmorgen. We hebben vanmorgen gehoord uit Bereshit hoofdstuk 11, het laatste stuk van de parasha Noach. En daar wilde ik nog iets bijlezen, namelijk psalm die wij ook al gezongen hebben vanmorgen. Als je erover na is, een hele rare psalm. Ik ken hem vrij goed. Hij is ook niet zo moeilijk te leren. Maar er komt bij, mijn vader was brood- en banketbakker. En we hadden de gewoonte om aan tafel na het eten te lezen. Uit de Bijbel, uit de schrift. Alleen er stond ook wel eens iets in de oven. En dan was psalm 117, dan zei mijn vader, wij lezen de bakkerspsalm. En dan lazen we en dan baden we het formuliergebed en dan rende die naar de oven om te zorgen dat ze koekjes niet verbranden. Dus dat, vandaar. Loof de Heere alle gij volken, prijst hem alle gij natiën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Het is een rare psalm. Ja. De psalmen zijn namelijk het gebedenboek van Israël. Dus wie bidt hier? Israël bidt hier. En wat bidt Israël hier? Loof de Heere, alle gij volken. Dus meneer Rutte, u bent bezig een kabinet te formeren, maar Israël roept u op om de Heere te loven. Nou kan Rutte daar nog wel tegen, maar er zijn andere landen waar men daar veel meer moeite heeft met deze oproep. Ja. En dan staat erbij, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. Ja. Dus jullie volken, wat jullie moeten doen, jullie moeten de Heere loven. En waarom? Omdat zijn goede tierenheid machtig is over ons. En alleen als je dat gezegd wordt, dan begrijp je al dat wat weerstand oproept. Ja, dat voelt niet fijn, zeggen we dan tegenwoordig, geloof ik. Want ons, omdat God goed is, omdat de eeuwige goed is, omdat de ene goed is over Israël, worden de volken opgeroepen hem te loven. Psalm 117. Nou, dat is dynamiek. Hij komt trouwens in het Nieuwe Testament een paar keer voor, Psalm 117. Hè? Paulus haalt hem aan. In de Romeinenbrief. En we weten van één keer dat hij gereciteerd werd. Het zal vaker gebeurd zijn. Waar denk ik dan aan? Door de meester zelf, door Yeshua zelf. Toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. De sederavond. Naar de Olijfberg. mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Naar Caiaphas, naar Golgotha. En als je dat beseft, dat die lofzang, Psalm 113 tot 118, dat daar dit stukje bij staat, dat op de avond dat onze Messias, dat Yeshua, zijn lijden tegemoet gaat, heeft hij gereciteerd: loof de Heere, alle gij volken, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En dan moet Psalm 118 ook maar eens lezen, de hoeksteen die tot een hoeksteen is geworden, de steen die ze verworpen hadden. En ook, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Psalm 118 kunnen we ook zo lekker zingen. Hè? Dit is de dag, de avond voordat hij naar Golgotha ging. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we ons verheugen. Nou, en dan wil ik een stukje lezen uit Efeze, over ons gesproken. Efeze. 1 vers 3. Nou, ik kies er een paar versen uit. Ja, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. Hou dat even vast. Als we dit lezen. Gezegend zij de God en Vader. Je hoort daar de Jood Paulus in. Hè? Als je al uw gebeden vanmorgen gehoord hebt. Gezegend. Baruch atah Adonai. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend. En wie is ons? Nou, moet je verder lezen. Dat is Israël. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ons, ons, ons. Want wie zijn dat? Wij, staat er even verder, die reeds tevoren onze hoop op de Messias hadden gebouwd. En dan aan het eind, dan mag ik aansluiten. Als gelovig uit de volken. Ook gij. En in hoofdstuk 2 gaat dat maar verder. Bedenk dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees. Hè, dat gaat tegen de gelovigen uit de volken. Die onbesneden genoemd werd. Maar dat gij te dien tijden, gij die te dien tijden zonder Christus, zonder de Messias was. Maar thans, jij die ver weg was, dichtbij gekomen. Dat is het thema van Efeze. Een geheimenis. Daar spreekt Paulus hier over. Dat wij mede-erfgenamen, medeleden, mede zijn. Genesis. Bereshit 11. We hebben het net gehoord. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Het stond daar heel mooi. Dat komt. Die laat ik even. Was één van taal en één van spraak. Ze waren één van streven. En als je dat goed proeft, ze spraken niet alleen dezelfde taal, maar ze spraken ook dezelfde taal. Het was een eenheid. En dan staat er: en toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij daalde af. Wat hadden ze gezegd? Laten we een toren maken die tot in de hemel reikt. Ja. Ondertiteling: laten we als God zijn. Laten we onze naam maken. Je houdt je hart vast. Als je bij geschiedenis hebt opgelet, dan houd je je hart vast als het gaat over mensen die zich een naam willen maken. De geschiedenis staat er vol van. En dat heeft duizenden, 1 miljoen het leven gekost. Laten we als God zijn. We maken een toren tot in de hemel. En dan staat er zo haast geinig, staat er dan, laten we afdalen. Ze zijn iets aan het doen en ik kan het niet goed zien. Het is alsof de Heere drijft de spot met hen. Want ze dachten een toren tot in de hemel en degene die in de hemel zit, die zei, ik zal eens moeten afdalen wat ze aan het doen zijn. Maar ook hier heb je woorden met een geweldige diepgang. Weet, er zijn stromingen ook in de theologie die zeggen, nou, God heeft, de eeuwige heeft de wereld geschapen en verder laat hij het aan de natuurwetten die hij gegeven heeft over. Maar hier staat, hij daalt af om te zien wat de mens doet. Hij ziet dat er iets gaande is op aarde en hij besluit af te dalen, neer te dalen, omlaag te komen. Tot ons niveau te komen. Het zijn dezelfde woorden die zul je als je binnenkort in hoofdstuk 18 aangeland bent. Dan daalt de Heere weer neer. Dan gaat het over Sodom en Gomorra. Dan daalt hij neer. Hij daalt neer om te zien wat er gaande is. Dat is op zich. Kijk, er gaat u, zo'n toren is niet. Op zich is niet het probleem niet, hè, een toren bouwen. In Den Haag zijn we het ook weer van plan trouwens om allemaal torens te bouwen, maar we mogen niet hoger dan 30 verdiepingen heb ik begrepen. We hadden zo graag de hoogste willen hebben, dan blijft Rotterdam de hoogste, weet je wel. Maar, ja, nou, die. Maar hier gaat het veel dieper, hier gaat het om. Nou, waarschijnlijk gaat het hier om ook zeer occulte zaken. Om toren, om de sterren waar te nemen, om astrologie te bedrijven. Waarom denken we dat? Nou, omdat als de profeet Jesaja later schrijft over Babel, dan zegt hij tegen Babel, zegt hij in hoofdstuk 47, houd maar aan met uw bezweringen en met uw talrijke toverijen, waarmee gij u van jongs af hebt afgetopt, vanaf het begin. Misschien kun je iets bereiken, misschien jaag je schrik aan. Je hebt je afgesloofd met je vele plannen. En laat er nu opstaan en u redden zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Want daarmee heb je je van jongs af aan bezig gehouden. Vanaf het moment dat je een toren wilde bouwen, die tot in de hemel reikt. En waarom willen ze dat? Om zich een naam te maken. En ook om niet over de aarde verspreid te raken. En wie had gezegd, vervult de aarde? De eeuwige. De schepper. En de Heere kan dit niet laten begaan. En dit loopt volledig uit de hand. Dit kan nooit goed gaan. En daarom als hij komt en die verstrooiing over de aarde. Dat is niet zozeer straf als wel genade. Dat is geen genade. En ten diepste is het een goddelijk ontfermen over de mensheid. Want die zou zichzelf volledig naar de galamiezen helpen, om het op zijn Jiddisch te zeggen. En hij daalt neer tot de mensen die zich moedwillig tegen hem verzetten. En hij belet hen om daarin door te gaan. Mensen, dat is genade. Zijn neerdalen is genade. En hoe ver hij daarin gaat, dat kunt u in het Nieuwe Testament lezen. Als hij neerdaalt in de Zoon. Als hij neerdaalt in de komst van Yeshua, HaMashiach. In hem is hij daadwerkelijk afgedaald. Gekomen omdat hij het streven van de mens had gezien, de gevolgen daarvan zag. En hij gaf een uitweg. Golgotha, daar zou je onder moeten zetten, God is neergedaald. Nou, in Genesis 11 verstrooit hij verwart hun taal, zodat ze niet meer één van taal zijn. En op die manier verstrooit hij hen. En dan zou je kunnen denken, nou dat is het dan. probleem opgelost. Gods antwoord op het streven van Babel. Op het streven van Babel, Gods antwoord is: ik verstrooi ze over de aarde. We kunnen aan het volgende hoofdstuk beginnen. Maar het mooie is en dat het in ieder geval in de lezing doorging. En het gaat door. Waar gaat het mee door? Het gaat hiermee door. Nou, dat kunt u niet lezen, dat hoeft u ook allemaal niet te lezen. Maar dit is het geslachtsregister wat we net gehoord hebben. Staat hier even op één plaatje. En juist dit plaatje maakt zo goed duidelijk dat dit hoort bij het antwoord wat de eeuwige geeft op het streven van die Babylonische torenbouwers. Want u ziet daar een heel Noach en u ziet daar zijn drie zonen. En wat lezen we hier als antwoord? Lezen wij deze lijn. En die andere lijnen, die kunt u elders vinden, maar niet hier. Want deze lijn, die lijn van Sem, Arfaxad, Canaan, Selah enzovoort, Eber. Hier staat overigens, deze die komt uit het Lucas-evangelie, die staat niet in Bereshit. Dus daar hebben we een prachtige oplossing voor. Dat was niet een vader, maar was een schoonvader, hebben we ervan gemaakt. Nou, of het klopt weet ik niet, maar het is in ieder geval een mooie verklaring. Maar waar het om gaat is, dit geslachtsregister, bij wie komt dat uit? Abraham. Bij Abraham? Ja, hier. Hier en hier Abraham, Nachor, Abraham. En in het volgende hoofdstuk, in de parasha volgende week, dan gaat het helemaal over Abraham. Maar wat u hier ziet is dat de Heere God, de Heere, de eeuwigheid daalde neer. En hij zag het streven van die Babylonische torenbouwers die zich een naam wilden maken. En wat is zijn antwoord? Abraham. Ja, Abraham, die kwam daar vandaan. Daar, uit Oer. En we hebben vandaag gelezen dat hij al een heel stuk op weg was, want hij zit, na de lezing van vandaag, zit hij daar, in Garan. Op weg naar dat land hier. Canaan of Canaan, net hoe je het wil zeggen. Zijn antwoord. Die Babylonische mannen, vrouwen, is: ik roep iemand daar uit dat gebied. He, die mensen die dit wilden bouwen. Hij roept Abraham. En de tekst is daar zo mooi in. Ah, je zit er twee keer in, vandaar. Kijk, dit is zo mooi. Wat zei hij? Laten we ons een naam maken. Wat is het Hebreeuws naam? Shem. Laten we ons een Shem. Hier. De Nashela Lanu, voor ons een Shem. In vers 4. En wat lezen we in vers 10? Ele toldot Shem. Ele, dit is de geschiedenis, de toldot van Shem. Laten we ons een Shem, laten we ons een naam maken. De Heere verstrooit ze en zegt: en dit is de geschiedenis van een naam, van Shem. En later zegt hij tegen Abraham, in hoofdstuk 12 zegt hij: ik zal jouw naam groot maken. Ziet u het verband? Wij zullen onze naam maken, zegt de eeuwige tegen Abraham. Nee, ik zal jouw naam groot maken. En zo gaat die geschiedenis door. En daar waar ze een stad wilden bouwen om te blijven waar ze waren, zegt de eeuwige tegen Abraham: ga op weg. En ik ga naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal je groot maken. En ik zal je naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. Ik maak je een zegen voor alle geslachten van de aarde. Vanaf het begin is dat de bedoeling van de eeuwige met de roeping van Abraham. Je wordt een zegen voor alle geslachten van de aardbodem. En daar waar het zeker was dat het rebelse streven van die torenbouwers zou leiden tot niks dan ellende. En we zien het de hele geschiedenis door van die naammakers. En de slachtoffers die ze maken. Ze worden alleen maar een vloek voor de volken. Daartegenover zegt de eeuwige Abraham: vanaf nu ben jij mijn representant in de wereld. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is wat de eeuwige zegt. De eeuwige laat de schepping en de mens niet aan zijn lot over. Hij laat niet toe, en dat is genade, dat de mens zijn eigen ondergang bewerkt. En daarom roept hij Abraham. En hij gaat zijn weg met Abraham, met zijn nakomelingen, door de loop van de geschiedenis. Weet je, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het neerdalen van de eeuwige, wat we lazen in hoofdstuk 11. Dat krijgt gestalte, dat wordt tastbaar, zichtbaar, aanwezig in ons midden. In Abraham en zijn nakomelingen. Zo geeft de eeuwige, maakt hij zijn aanwezigheid in deze wereld, op deze aarde, heel reëel. Hij is er in Abraham en zijn nakomelingen. In Israël, die nakomelingen, woont de eeuwige in de wereld onder de volken. En dat is genade. En dat is voor Israël een grote verantwoordelijkheid. En dat brengt Israël een hoop ellende, want wij willen helemaal niet dat de eeuwige zo dichtbij komt. Laat de eeuwige alsjeblieft ver weg blijven, want wij regelen het wel. Maar de eeuwige heeft gezegd, ik laat je niet aan je lot over. En ik ben in Abraham en zijn nakomelingen, ben ik in deze wereld aanwezig. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, dan gaan we heel snel de geschiedenis door. Abraham, die zou tot een groot volk worden. Nou, dat ging niet zo heel snel. Want, nou, met moeite kreeg hij, nee, niet met moeite, door een wonder kreeg hij Isaac. Yitzhak. Eerst Ismaël. Maar de Heer zegt, nee, niet Ismaël. Deze belofte, deze erfenis, en die erfenis die hij krijgt, dat is dat hij en zijn nakomelingen de representant zijn van de eeuwige op deze wereld. Deze erfenis die gaat naar de lijn Yitzchak. En die krijgt twee zonen, Esau en Jacob. En de eeuwige verkiest Jacob. En dan komen de 12 aartsvaders. Zitten we nog steeds trouwens in Bereshit, hè? En aan het eind van Bereshit, nou, er gaan hoofdstukken lang, gaat het trouwens over een van die zonen van Jacob, Jozef. En weet je, en dan wordt eigenlijk voor het eerst, is een van de eerste geschiedenissen, nou, misschien sla ik erover, maar het is een van de eerste geschiedenissen, denk ik, waarin duidelijk wordt dat dit volk bedoeld is als zegen voor de volken. Want wat doet Jozef? Die houdt een heel volk in het leven. Dan wordt iets van die zegen, in het leven van Jozef wordt al zoveel duidelijk. Dan wordt het lijden duidelijk, maar ook de zegen die dit volk is voor de volken. Want de eeuwige heeft het besloten. En dan komen we verder, dan komen we in Exodus, in Shemot. En dan lezen we over een farao die Jozef niet gekend had. En dan lees je de eerste geschiedenis, ongeveer de eerste keer echt antisemitisme in de Bijbel voorkomt. Ja, laten we dat volk verdrukken. Ze mogen niet leven, ze mogen niet weg en ze mogen niet leven. En ze moeten in de Nijl en niks dan ellende. We lezen van de uittocht en we lezen van de Sinaï. De 10 woorden over, ik zal door dit volk de volken zegenen. En bij de Sinaï opnieuw worden we gezegend met de 10 woorden. Zegen voor de wereld is dat. Want de eeuwige doet altijd wat hij belooft. En dan geeft hij opdracht om een tabernakel te bouwen. Om ook, die moet dan te midden van het volk zijn. En later de tempel in Jeruzalem zichtbaar maken. dat iedereen het kan zien. De eeuwige woont te midden van dit volk en is te midden van dit volk in de wereld. En dan hebben we de profeten in Israël. Ja, Israël geeft ons de Torah. Zegen. Israël geeft ons de profeten die Israël bij de les moesten houden, bij de Torah. Of moesten proberen te houden. Het is trouwens knap, hè? Dat is ook weer zo knap van dit volk. Dat ze ook die woorden van de profeten gewoon hebben doorgegeven. Ook al die hele harde woorden. Hè? Veel landen doen nogal eens een beetje aan geschiedvervalsing. En ook voor ons hebben we soms wel tijd nodig om onze geschiedenis echt onder ogen te zien. Israël heeft die woorden bewaard, ook van die profeten die helemaal niet aangenaam waren. En heeft ze doorgegeven. Israël heeft ons de psalmen genomen. Wie is er nooit gezegend door een psalm? Wat een medicijn is dat voor een mens. Het boek van de psalmen. Laatst sprak ik ergens over de psalmen. Voor mij is het altijd het medicijnkastje van iemand tegen mij. Als ik ergens kwaal heb, dan pak ik de psalmen. Want wat me ook mankeert. Er is altijd wel een psalm die weer lucht geeft. Wat een zegen. De wijsheidsliteratuur. Spreuken. Prediker. Hooglied. Wat een zegen hebben wij ontvangen. En wat heeft het volk ons gezegend door het bewaren van Gods woorden. En ze getrouw door te geven. En zo op die manier alleen al het gestalte, de aanwezigheid van de Heer in ons midden gestalte te geven. Door die woorden te bewaren. En natuurlijk uit hen is, wat de mens betreft, de Messias geboren. En in de Messias, daar krijgt Gods neerdalen en Gods aanwezigheid optimaal gestalte. Nou, ik hoop dat u al een beetje begrijpt waarom er staat, de wereld redt het niet zonder Israël. Ja. En dan komen de grote theologische vragen. Want nu is, en in de theologie is het vaak beweerd, Israël is tot zijn doel gekomen, want het heeft de Messias voortgebracht. Is de rol nu niet uitgespeeld? En Paulus, en ik weet, kringen van Messiaanse gemeenten, de apostel met wie we de meeste worstelen. Maar Paulus heeft deze vragen toch wel heel diep doordacht. Hoe zit dat met die rol van Israël? Is het dan niet uitgespeeld? In de Romeinenbrief heeft hij er heel veel over. En niet alleen die hoofdstukken 19 en 11. Maar daar worstelt hij vanaf het begin van de Romeinenbrief mee. Galatenbrief, ook niet zo'n hele makkelijke brief. En Efeze, bij uitstek een brief die hierover gaat. Hoe zit dat met die rol? Hoe zit dat met die twee die in die gemeente? En is die rol nou uitgespeeld, ja of nee? En in Romeinen is Paulus' antwoord heel duidelijk op dat soort vragen. Volstrekt niet. En laten we dat goed altijd voor ogen houden. Volstrekt niet. Want nog steeds is de eeuwige aanwezig in deze wereld, in dat volk. Nog steeds. En de wereld heeft dat nog net zo hard nodig als voor het komen van de Heer Jezus. Want de wereld redt het niet zonder Israël, ook nu nog niet. We hebben een volk nodig dat de woorden van God bewaart. Dat hem representeert in de wereld. En natuurlijk, een groot deel van de nakomelingen van Abraham, of die zich bij dat volk hebben aangesloten, is momenteel helemaal niet gelovig. Maar ja, dan geldt natuurlijk direct, zou hun ontrouw Gods trouw te niet doen? En wat zegt de apostel Paulus dan weer? Volstrekt niet. Ondenkbaar. Nee, God de eeuwige, hij presenteert zich juist in deze wereld door zijn trouw aan de nakomelingen van Abraham. Ondanks ongeloof. En vanmorgen hoorden we het ook, de verlosser zal uit Sion komen. Dat is niet een oud-testamentische tekst. Dat wordt in het Nieuwe Testament herhaald. Er zijn onvervulde beloften en Israël speelt een rol. En de gelovigen uit de volken dan, de heidenen, de gemeente. Dat zijn de vragen waar Paulus mee worstelde. Diepgaand heeft hij zich daarop bezongen. En hij komt daar in Efeze uitgebreid op terug. Efeze 3 heeft hij dat. Het is een geheimenis, zegt hij, wat aan hem is duidelijk geworden. Zoals hij het daar verwoordt. Het geheimenis is dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. Medeleden. Medegenoten van de belofte in Christus Jezus. En dus voor wie was die belofte het eerst? De schrift is zo duidelijk. Die was voor die nakomelingen van Abraham. Mede. Weet je, die stamboom die we net twee keer hebben gezien door een foutje van mij. Maar die stamboom, daar zijn gewoon wat takken aangehangen. Zoiets is het, hè. Zonder dat je dan kunt zien waar die precies vandaan komen. Dat is misschien maar beter ook. Dan al die Wodan-aanbidders en zo daarboven. En Freya en weet ik wat we hier allemaal hadden in de lage landen. Ja? En die zijn, we zijn takken genomen en die zijn daar in geënt. Nou, dat is. En hoewel het op dit moment nog steeds zo is dat die gelovigen uit de heidenen de meerderheid vormen in de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus. Ja, is het nog steeds zo dat dat boekje wat ik mee begon, de kerk redt het niet zonder Israël, dat blijft nog volledig staan. Maar dat is misschien voor een andere keer. Nou, even kort, wat zien we van het volk in deze wereld? Wat zien we nu van dat Israël dan? Nou, dit zien we daarvan. Een volk dat zijn eigen wetten heeft. Ook al heel lang, hè. Dat zei Haman al, hè. Dit is een volk dat heeft zijn eigen wetten. En naar de koning luistert ze niet. Die moet ze niet met rust laten. We kunnen daar slecht tegen in deze wereld. Ja, maar dat zien we. Het viert zijn eigen feesten, hè. U herkent de feesten, neem ik aan. Purim. Chanukka. Pesach, ja. Chanukka. Nou, om even aan te geven hoe de situatie tegenwoordig in ons land is trouwens. Hè. Christen van Israël zet één keer per jaar die grote Chanukka neer. En dit jaar waren we in Den Haag. Nou, thuiswedstrijd, dus. Tegenover het Vredespaleis. Nou, alle hotemetoten, nou, de hotemetoten uit Den Haag erbij. Onze burgemeester. Om vertellen hoe prachtig het is dat dit feest van vrede gevierd kon worden tegenover het Vredespaleis. Vrede, recht en veiligheid en nou, heel veel prachtige toespraken. En 's avonds werd hij weggehaald omdat we bang waren dat er anders de volgende dag ellende zou zijn vanuit andere delen van onze stad. Dezelfde dag nog. Hè? Wat kunnen woorden dan opeens leeg zijn? Maar, en wat kan dat? Dat doet ook pijn, overigens. Ja. Goed, we zien een volk dat grote bijdragen levert op alle gebieden van de wetenschap. Dat is leuk, die mensen die Israël willen boycotten moeten beginnen met hun mobiele telefoon in te leveren en zo. Dan geloof ik dat u dat een heel goed idee vindt als ik vanmorgen goed naar uw woorden luisterde. Dus dat, ja, niet Israël boycotten, maar die telefoons, ja. Het heeft zijn eigen dagen, het laat zijn mannelijke kinderen besnijden. Daar heb ik ook vast wel een plaatje van, heb ik dat? Ja, hier, de besnijdenis, de Shabbat en de besnijdenis. Israël heeft daaraan vastgehouden, hè. De meerderheid van de Joodse jongens, ook niet gelovig, besneden. Ja. Shabbat, nou, wordt niet overal gevierd, maar wordt wel gemist als het niet meer gevierd wordt. Het zijn de twee tekenen, de twee zaken waarvan de Heere God zegt, dit zijn tekenen van mijn verbond met Israël. Ja, Shabbat en besnijdenis. En men heeft het vastgehouden, men heeft de Shabbat vastgehouden. Nou, nee, Heschel, die zegt, nee. Israël heeft niet die Shabbat vastgehouden, die Shabbat heeft Israël vastgehouden. Ja. Wordt ook prachtig. Ja, we zien een volk dat weer in het eigen land weer rondtrekt. Ja, dat zien we ook. Het land waarvan we gelezen hebben, nou nee, wat staat in hoofdstuk 12, Abraham daar komt. En dan staat er trouwens, als hij daar komt, wat staat er dan? Wat merkte hij toen hij in het beloofde land kwam? Het was al bewoond. Ja. Dat moet ook een teleurstelling zijn geweest, denk ik dan. Ja. Word je een land beloofd, dan kom je, is het al bewoond. 48 komt in een land, Het is al bewogen. En dan moet je een weg in vinden. En laten wij vooral bidden dat dat volk daar zijn weg in mag vinden. Het is een volk waar altijd weer strijd om is. Ja, dat de beelden meer geleden dan welk ander volk ook. En het is een volk en dat zeg ik met pijn in het hart, dat zijn synagoge heeft overal heeft gebouwd en in West-Europa vooral, wat zien wij, lege synagoge. En de theoloog heeft gezegd, grote theoloog uit de PKN, nou, ben ik zijn naam kwijt. Lastig is dat je namen kwijtraakt, hè? Nee. Ik bedoel, dat boek De Kring om de Messias. Die zegt, dat is, nou, ik kom er wel weer op, dan laat ik het u nog even weten. Maar, en die zegt daar ergens, de lege kerken in West-Europa, die verbindt hij aan het oordeel over de lege synagogen. Nou, daar moet u eens over nadenken. En wat dat voor ons gebed betekent. Want dit is een volk. Dit volk is het volk waarin de eeuwige aanwezig is in de wereld. Of we dat nou willen of niet. En het is een volk dat worstelt met zijn uitverkiezing. U kent, is dat aan de Tefka of zo? Mag het nou voor één keer eens? Voor één keer is even iemand anders zijn. En als we dit op ons in laten werken, dan beseffen wij opnieuw, deze wereld kan niet zonder dit volk. Want je moet er niet aan denken. Een wereld vol met torenbouwende naammakers. Ja? Torenbouwende naammakers. Babel. Je moet er niet aan denken dat de wereld daaraan overgegeven wordt. Deze wereld kan niet zonder de aanwezigheid van de eeuwige. Want het zou aan zichzelf overgelaten zijn. En daarom bidden wij voor Israël. En we bidden voor troost. En we spreken Jesaja 40 uit over dit volk. Troost, troost mijn volk. En we zeggen tegen de eeuwige, kan het nu niet een keer genoeg zijn? En laten we maar van het Joodse volk leren bidden om tegen de eeuwige ook in opstand te komen. Het is wel een keer genoeg, eeuwige. Troost dat volk. Doe uw belofte uit Jesaja 40 in vervulling gaan. Geef het volk volharding in zijn lijden. Geef het vrede. En wijs het de weg van de vrede met de andere inwoners van het land. Want wij weten ook niet hoe het moet. Of als u wel weet hoe het moet, dan wordt u gevraagd de minister-president van Israël te bellen trouwens. Zei ooit iemand in het museum daar tegen mij. Als u weet hoe het moet, wilt u dan even de minister-president bellen. Ja. Maar de eeuwige zal zijn weg weten. We bidden voor vrede met de omringende landen. Die lijkt verder weg dan ooit. En we bidden voor vrede van dit volk met de eeuwige die zich met dit volk verbonden heeft. Die neergedaald is. Toen al in Genesis 11 en die neergedaald is in de grote zoon van Israël, de Heer Jezus. En als we bidden voor Israël, dan bidden we dus, ik hoop dat u dat begrepen hebt, dan bidden wij voor de wereld die niet zonder Israël kan. En dan bidden we voor onszelf. Want wij redden het niet zonder Israël. Want we redden het niet zonder die God van Israël. Amen.